Gemeente, na de preek zingen wij zonder verdere aankondiging Psalm 118, het derde vers. Ik werd benauwd van alles zeiden en riep de Heer ootmoedig aan. Psalm 118, vers 3. Vanmorgen, gemeente, gaan we samen nadenken over wat we lezen in Matteüs 11, versen 2 tot 6. En daar lezen wij Johannes in de gevangenis gehoord hebbend de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen en zei tot hem: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere? En Jezus antwoordde en zei tot hen: gaat heen en boodschap Johannes terug hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende, de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen, de doden worden opgewekt en naar de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet geërgerd zal worden. Ja, probeert u het zich voor de geest te halen, gemeente, de hele trieste situatie waarin Johannes verkeert. Hij zit daar opgesloten in een burcht, de burcht Magerus, hoog boven de zeespiegel aan de oostkant van de Dode Zee. De vrije zoon van de woestijn, al maandenlang opgesloten in een sombere kerker. De machtige stem van de roepende in de woestijn is tot zwijgen gebracht, verstomd. En daar wacht hij, nog jong, ruim 30 jaar, de heldhaftige boeteprediker, op zijn executie, op zijn terechtstelling. De man die zo'n hoge positie had gekregen in het koninkrijk van God, die de weg voor de Messias heeft bereid en onder wiens vlammend woord de harten van duizenden mensen in beroering is gebracht. Want u weet het, Johannes nam in zijn prediking geen blad voor de mond. Hij verzweeg de zonde niet. Hij noemde die heel concreet bij de naam. En hij ontzag niets aan niemand, gemeente. Welke gevolgen dat ook voor hem zou hebben. Nou, die gevolgen bleven niet uit. Toen koning Herodes Antipas door hem onder handen genomen werd, vanwege zijn zondige relatie met zijn schoonzuster, met Herodias. En u weet, het bracht hem in die gevangenis. En daar wacht hij dagenlang eenzaam op die soldaat die straks een einde komt maken aan zijn indrukwekkende loopbaan, aan zijn jonge leven. Ja, als je daar goed over nadenkt, dan slaat de emotie toe. We zeggen, dit tragische levenseinde, moet dat nu? We zouden vandaag en op dag zeggen, waar is dat goed voor? Het ontroert ons diep. En het komt eigenlijk bij ons over als een afgang die wij Johannes graag bespaard zouden hebben. Dat zijn uitzonderlijke leven en zijn bijzondere ambt op deze wijze te moeten beëindigen. Ah, dat roept bij ons weerstand op. We zeggen, is dat nou Gods weg? Is dat nou Gods bedoeling? Met zijn dienaar, van wie Christus nota bene zelf gezegd heeft dat er onder al degenen die uit vrouwen geboren is, niemand opgestaan is die meer was dan hij. Moet dit het oneervolle einde zijn van zijn leven? Een leven dat toch volkomen rücksichtloos toegewijd was aan God en zijn dienst. Moet hij nu zijn laatste dagen slijten in die vunzige kerken? Uit het volle leven weggerukt tot werkeloosheid gedwongen. Het lijkt zo onredelijk en ook onverklaarbaar. Wij zeggen, hij had er nog veel kunnen betekenen in het koninkrijk van God. Een man die overgeleverd wordt aan de wraakzucht van een doortrapte vrouw, die niet zal rusten voordat ze weet dat de doodvonnis aan hem voltrokken is. Ja, daar zit Johannes. Het is eigenlijk niet te vergelijken met zijn optreden in de woestijn, toen hij door God gezonden werd om de weg voor Christus te bereiden. Hij zit daar de ene dag na de andere. En wat zullen die dagen hem lang en zwaar gevallen zijn? In de donkerte van zijn gevangenis. Maar veel meer in de donkerte van Gods weg. Onbegrijpelijk. Die lafhartige Herodes zijn gang laat gaan. Maar zijn dienaar in de boeien laat slaan. En laat sterven. En ik kan mij indenken, gemeente. Johannes daar gezeten heeft met een hart vol vragen. Ja. Inderdaad, maar vergis u niet. Want het zijn niet de vragen, gemeente, aangaande zijn eigen levenssituatie en aangaande zijn eigen sterven. Die vragen beroeren hem niet. Maar de vragen aangaande Christus. Ja, daar kijkt u van op. Hoe aangrijpend zijn situatie is. Maar er is met Johannes iets anders aan de hand. En dat ontroert ons. Dat verbijstert ons eigenlijk. Als wij hem als het ware vanmorgen in de eenzaamheid van zijn dodencel opzoeken. Het is zijn innerlijke strijd. De aanvechting van de boze waarin hij terechtkomt. Die hem meer benauwt dan de plannen van Herodes en Herodias en al hun duivelse trawanten. Nee, Johannes is niet bang voor Herodes. Hij is ook niet bang voor de dood. Die benauwt hem niet. Maar er is een banger strijd in zijn hart. Besprongen door de duivel. Verteerd door onzekerheid. Wat dan, zegt u? Wel, gemeente, hij weet met Gods weg. Geen raad. Hij weet geen raad met de weg die Christus gaat. Met de werken van Christus. Zo staat het zeer nadrukkelijk in onze tekst. Hij kan dat optreden van Jezus niet rijmen met wat hij zelf aangaande de Messias heeft gepredikt. En als hij van zijn discipelen hoort wat Jezus doet en predikt, raakt hij in verwarring. Want hij was toch de man door God aangesteld om klaagliederen te zingen. Met sombere klanken. Om het volk tot boetvaardigheid, tot bekering te brengen. Hij was geroepen om het recht van God aan de orde te stellen. Maar wat doet Jezus? Hij speelt op de fluit. Hij wekt mensen op tot blijdschap, tot vrolijkheid. Hij ligt aan tafel met de zondaren en de tollenaren, die nota bene door Johannes zo streng onder handen zijn genomen, om hen tot boetvaardigheid te bewegen. Maar Jezus eet en drinkt met hen. Is dat niet met elkaar in tegenspraak? Ja, en dan steekt het in zijn hart op, gemeente, die grote vraag. Hebben de profeten dan wel van hen getuigd? Of is er nog een ander te verwachten? wiens optreden meer in overeenstemming zal zijn met wat Johannes heeft verkondigd. En die vraag, die vat post in zijn hart. En hoe meer hij daarover nadenkt, over de woorden en de werken van Christus, ja, kunt u het begrijpen, hoe meer hij eigenlijk in een doolhof verzeilt, ronddwaalt. Jezus geneest de zieken, melaatsen, reinigt hij. Hij verricht wonderen. Hij zegt dat hij gekomen is om gebroken mensen te helen. Hij werpt de demonen uit. Hij verjaagt de duivel. Hij preekt liefde tot vijanden. En hij roept op tot barmhartigheid. Hij ontfermt zich over mensen die hem tegenstaan en tegenspreken. Hij verdraagt dat. Hij is vol meedogen en hij zegent die hem vervloeken. Hij heeft een gestorven kind aan zijn moeder teruggegeven. En de slaaf notabene van een heidense centurio heeft hij genezen. Is dat zijn werk? Hij spreekt alleen over genade en over vergeving, liefde, barmhartigheid. Ja, dat is indrukwekkend, dat zal wel. En dat is prachtig. Maar nou die vraag die Johannes bezet houdt. Waar is het koninkrijk van God? Waarvan Johannes heeft gezegd, het is nabijgekomen, bekeert u. En Johannes heeft gepredikt dat het stond te gebeuren. Maar het gebeurt niet. En hij probeert het af te lezen van de lippen van zijn discipelen. Met heel zijn hart heeft hij daarnaar uitgezien. Naar de komst van het koninkrijk. Bekeert u. Het is aanstaande. Maar het blijft onzichtbaar. Eerder zou je zeggen, het trekt zich terug. In plaats dat het nabij komt. En waar blijft dan het oordeel over de goddelozen? Waar blijft dan de bevrijding van de rechtvaardigen? Johannes luistert. Of hij de bijlslag hoort op de wortels van de bomen. Hij luistert naar de wind die het kaf moet doen verstuiven. Als de Messias met de wan in zijn hand zijn dorstvloer zal doorzuiveren. Zo heeft hij hem aangewezen in de geest en in de kracht van Elia. Hij heeft hem voorgesteld als degene die na hem komen zou. Om te dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zo heeft hij het op handen zijnde oordeel dat de Messias zou voltrekken aangekondigd, het koninkrijk van God geproclameerd, dat gebouwd zou worden op de puinhopen van het oude bestaan. Maar er gebeurt niks. Er is geen sprake van vuur of van een bijl. En Herodes zit nog op de troon. En wat dat betekent, dat ervaart Johannes aan den lijve. En de adelaar van Rome is nog niet naar beneden geschoten. En de fariseeën zitten nog op de stoel van Mozes. Er verandert niks. Ja, Johannes had het zich heel anders voorgesteld. In de lijn van de profetie. Het naderende oordeel. Daarom riep hij op tot boetvaardigheid om vruchten van bekering voor te brengen, de toren van God te ontvluchten. Maar Jezus is een vriend van zondaren, die zijn eigen discipelen nota bene meeneemt naar een bruiloft, die zich door een overspelige zondares de voeten laat wassen en kussen.
Hoe is dat mogelijk?
Hoe is dat te rijmen? Johannes weet er geen raad mee. Hij weet geen raad met de weg die Christus gaat. Hij heeft als heroud de weg voor de koning bereid. Maar de koning gaat niet in dat voetspoor van zijn heroud. Hij heeft een heel andere weg gekozen. Schijnbaar, hij gaat de weg niet koninklijk, maar in nederigheid, in armoede. Gemeente, dan wordt de aanvechting geboren. En dan steekt de storm op. Kunt u het begrijpen? Als God een andere weg in uw leven gaat dan u dacht dat het zou gaan, dan is de duivel, ik wou zeggen, er als de kippen bij om het zaad van ergernis in uw hart te zaaien. Misschien weet u dat. Juist als uw hart oprecht is voor God, maar tegelijk wordt je hart gepijnigd door de scherpe bochten in uw levensweg. En als u dat niet weet, ik zou zeggen, lees dan de biografie van Job maar eens door. En blader maar eens in het levensboek van Asaf of van Habakuk. Elia trouwens. Ook een man die zeer geijverd heeft voor de God van Israël. Die alles ervoor over had voor de zaak van God. En het werd hem alles bij de hand afgebroken van de ene dag op de andere. Hij tuimelde van de Karmel naar beneden de woestijn in. Of laat ik het anders zeggen. Van de hoogte van het geloof in de diepte van moedeloosheid. En aanvechting. Op de vlucht. Voor die eerste Izebel. Voor die duivelin. En wat had dat alles uitgewerkt? Zijn bidden. Zijn werken. Zijn ijveren voor God. Zijn strijd. Zijn oproep om te kiezen tussen God en de Baal. Het ging alles de mist in. Ja, zo kan het vaak schijnen. Vaak lijkt de praktijk van het leven, gemeente, niet in tegenspraak met wat God belooft. Het wat in het woord van God staat. Blader maar in dat levensboek van Mozes, van Abraham, van David, gaat u maar door. Hoe vaak zien wij mensen niet in het twijfelmoedige hart, omdat zij Gods weg niet kunnen begrijpen, niet kunnen volgen. Neem de psalmen met hun klachten, met hun vertwijfelingen, waar mensen roepen in hun worsteling met God vanuit de diepte van hun aangevochten geloof, aangrijpend, beangstigend ook. Ja, maar ook leerzaam. Want juist dan ontdekken we het geheim van het geloof. Dat door de loutering en de beproeving heen te sterker, te glanzender tevoorschijn komt. Want weet u, goud blijft goud. Je kan van goud nooit iets anders maken. Het kan wel verdoffen. En daarom komt het in de smeltkroes. Maar het vergaat niet. Dat probeert de duivel, gemeente. Juist in de onbegrepenheid van Gods weg. Wat kan die dan tekeer gaan? Maar die aanvechting vervreemdt niet van God. Integendeel. Ze drijft juist tot God uit. En in die worsteling vindt het geloof rust. in de overgave aan Gods welbehagen. Want wat uit zijn mond gegaan is, dat blijft vast en ongebroken, al zie ik er geen draad van. En daar klemt het geloof zich aan vast, aan God en aan zijn woord, tegen hoop, op hoop. Omdat het in alle twijfel aan Gods weg niet twijfelt aan God zelf. Kent u dat verschil? Johannes heeft niet aan God getwijfeld. Hij heeft ook niet aan Jezus getwijfeld. Dan zou hij zijn discipelen een andere kant op gestuurd hebben, niet naar Jezus toe. Maar eerder bij Jezus vandaan. Want een mens gaat met zijn vragen toch niet naar iemand die hij niet vertrouwt. Maar Johannes houdt aan Jezus vast. En hij legt zijn vraag van aanvechting aan hem voor. Het kan toch ook niet anders. Hij heeft toch het teken van de Messias gezien. Hij heeft openlijk van hem getuigd dat hij de Zoon van God is. Nee, hij heeft zich niet in Jezus vergist. Toen hij hem aanwees als de door God gezalfde gezonde Messias van Israël. Johannes twijfelt niet aan de persoon van Jezus. Dat wordt vaak gedacht. Maar het is niet zo. Hij raakt ook niet in verwarring, gemeente, omdat hij verbitterd is over de afloop van zijn leven. Ik denk dat hij geweten heeft. Dat hij geweten heeft dat dit Gods weg is. Want een heraut moet voorbij gegaan zijn als de koning er is. Als Jezus er is, moet Johannes verdwijnen. Hij moet gewoon weg uit het zicht. Opdat de aandacht niet op de heraut blijft rusten, maar op Jezus, op de koning. Niet op hem als de vriend van de bruidegom, maar op de bruidegom zelf. Dat weet hij. En daarom zal hij straks het hoofd op het blok leggen. Als die soldaat met het zwaard in zijn hand de kerker binnenkomt. Nee, hij vraagt ook niet aan Jezus om hem uit de gevangenis te verlossen. Dat zou je dan verwacht hebben. Hij stuurt zijn discipelen niet naar Jezus toe om hem te bevrijden. Want dat maakt zijn strijd niet uit. Hij voert een heel andere strijd. En nou lees ik wat er in mijn tekst staat. Johannes in de gevangenis gehoord hebben van de werken van Christus. Zo'n twee van zijn discipelen. Voelt u? Wat Jezus doet en hoe hij optreedt. Dat kan Johannes niet plaatsen. Waarom breekt hij niet de macht van die geweldhebbers die het op dat koninkrijk van God voorzien hebben? Hoe kan hij op die manier te werk gaan, terwijl het koninkrijk van God niet baan breekt? Moeten er dan geen andere dingen gebeuren? Laten we eerlijk zijn, met zachtmoedigheid wordt toch geen koninkrijk gebouwd. En zeker niet als de vijanden met geweld er tegen te hoop lopen en het bestrijden. De Messias moet toch heersen, maar niet dienen. Een koning moet fierheid uitstralen en statuur hebben. Maar dat zie je niet aan Jezus. Ja, hier stuit ik, gemeente, op een heel indringende vraag, die misschien al bij u opgekomen is. U zegt, heeft Johannes dan niet in de weg die Jezus gaat het lam van God gezien? Zo heeft hij hem toch ook aangewezen. Als het lam Gods dat de zonde der wereld draagt. Dat was toch zijn eigen woord. een en andermaal. Nou, die vraag stellen is een tegelijk beantwoorden, gemeente.
Absoluut,
ongetwijfeld. Johannes heeft in het optreden van Jezus de weg gezien van het lam. Die gestalte van de Messias blijft voor hem niet verborgen. Hij wordt daardoor zelfs versterkt in zijn overtuiging dat Jezus de Christus is. Hij heeft toch de geest van God op hem zien neerdalen. En die stem uit de hemel, die klinkt hem nog na in zijn oren. Deze is mijn geliefde zoon. Johannes ziet wel het lam, maar hij mist de leeuw. Hij ziet nog niet de gestalte van de leeuw. Hij hoort van de nederigheid van het lam, maar verstaat niet dat in de weg van het lam de verborgen kracht van de leeuw uit Juda schuilgaat. En dat is het geheim dat voor hem verborgen blijft. Dat later geopenbaard wordt. Als het werk van Christus volbracht is. Wanneer hij ten hemel is gegaan. Dan mag die andere Johannes op Patmos het geheim ontdekken. En ik zag het lam staande als geslacht in de troon van God. De leeuw uit de stam van Juda. Dan gaat de hemel ten volle open voor Johannes op Patmos. Het geheim van het koningschap van Christus, dat in zijn vernedering verborgen is. In zijn priesterschap. Het geheim dat die leeuw uit Juda in zijn overwinnende kracht verborgen is in de gedaante van het lam dat op weg is naar het altaar. Want zo komt het koninkrijk van God nabij. Op grond, nee, niet van wereldsrecht en wereldse macht en overwinningen, maar op grond van het recht der wet dat Jezus in zijn priesterdienst vervult. Het is het geheim van Melchizedek. U kent hem wel. Die merkwaardige figuur uit de oudheid, de priesterkoning van Jeruzalem. Maar dat geheim, dat blijft aan Johannes de Doper vooralsnog verborgen. Want Jezus is nog niet verheerlijkt. Zijn werk is nog niet af. Golgotha is nog niet gepasseerd. Maar straks, dan wordt dat geheim onthuld. In beginsel op de paasmorgen. Maar dat maakt Johannes niet meer mee. Hij blijft in het oude verbond. Hij gaat niet met de bruiloftsgasten van Jezus mee over de drempel naar het nieuwe verbond. Johannes blijft in die oude bedeling achter. Want hij is wel de vriend van de bruidegom. Maar hij wordt niet een van de bruiloftskinderen die met de bruidegom meegaan. En daarom zegt Jezus, de minste in dat koninkrijk van het nieuwe verbond is meer dan hij. Verstaat u het geheim? Ja, ook de discipelen van Johannes dachten zo. Maar wanneer zij door Johannes gebracht zijn aan de voeten van Christus en op de school van Jezus onderwezen worden, dan worden zij ingelijfd in de verborgenheden van dat koninkrijk. Dat is in het messiaanse geheim van zijn lijden en sterven en opstanding. Het geheim dat de weg van Christus de weg is van het tarwegraan, dat in de aarde valt en sterft om vrucht te dragen, dat is toch de levenswet van de natuur. Dat het leven uit de dood geboren wordt. Maar dat is ook de levenswet van het koninkrijk van God. Moest de Messias dan niet lijden, zegt hij straks tegen die Emmausgangers, en sterven, om zo tot zijn heerlijkheid in te gaan? En dat is de weg in de schrift aangewezen, die toch voor Johannes, die in de schaduwen van het oude verbond achterbleef, niet helder voor de geest komt. De minste in het koninkrijk, meer dan hij. Hij volgt niet het spoor van Jezus. En dan raak je in verwarring. En dan komt die vraag. Moet er soms nog een ander komen? Om dan te voltrekken die macht van de tegenstanders te breken. Ja, eigenlijk, je zou denken dat is toch een onbegrijpelijke vraag. En de mond van die voorloper van Jezus? Nee. Je moet weten, gemeente, in Israël was de verwachting algemeen dat er naast of voor de Messias nog een profeet of een ander zou komen. Daarom zegt Jezus dat ook. Als hij Johannes gaat verdedigen tegen die scharen, wie denken jullie nou dat hij is? De profeet, zegt hij. Daar hebt u het. Die andere figuur, die volgens het Joodse geloof als het ware mee zou lopen, deel zou nemen in het werk der verlossing. Dan wijst Christus de bijzondere plaats van Johannes aan. Maar zo dachten eigenlijk ook de discipelen van Johannes, die het lam niet wilden volgen. Ze hielden hardnekkig aan Johannes vast. En ze weigerden zich te laten inschrijven op de school van Jezus. Ja, dan blijf je in de schaduw van het oude verbond achter. Maar dan gaat het vol licht niet op. Want dat kan Jezus alleen. Gemeente, dat wordt ons in onze tekst duidelijk. Het geheim van Christus wordt niet geleerd op de school van Johannes, als een leerling van Johannes, maar op de school van Jezus. En dat ziet u bij de discipelen, en dat ziet u bij de Emmausgangers, die ook die Messias verwachten in glans en in schittering, maar niet in de glans van zijn vernedering, in de schoonheid van zijn ontlediging, in de schittering van zijn lijden en sterven. Maar als Jezus de schrift opent, als hij uit de schrift gekend, ontdekt wordt, gemeente, dan gaan de ogen open voor de glans van zijn leidende liefde. En alleen de vereniging met hem doet het licht opgaan en de schaduwen vluchten. En dan wordt de ergernis weggenomen. Welke ergernis, zegt u? Wel, de ergernis om in het voetspoor van Christus te gaan, in zijn navolging. Niet in de navolging van Johannes, maar van Jezus. Johannes, luister goed. Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Nou, dat is een heel zwaar woord, gemeente, heel ontdekkend moet ik zeggen. Datzelfde voorloper aan het einde van zijn leven dit nog moet leren. En alleen in de kracht daarvan kan hij het, ja, tot de laatste snik waarmaken wat zijn eigen levensdevies geweest is. Hij moet wassen En ik moet minder worden.
Ja, weet u,
dit is het laatste woord dat Johannes uit de mond van Jezus hoort. Goed luisteren. Niet het laatste woord over Johannes, maar het laatste woord tot Johannes. En het is een woord dat Jezus tot hem spreekt als een voorbereiding op zijn martelaarschap. Wanneer hij straks sterven gaat, zalig, dat is een zalig spreking, die kent u. Zalig is hij die aan mij niet geërgerd wordt. Jezus spreekt niet over twijfel. Dat wordt er vaak van gemaakt, maar dat staat er niet. Twijfel is iets anders dan ergernis. Johannes twijfelt niet, maar ergert zich aan de zachtmoedigheid, aan de genadeontferming. En hij zegt, de Messias moet heersen en niet dienen. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, zegt Jesaja. En als de mensen hem aanzagen, zo was er toch geen gestalte dat ze hem begeerd zouden hebben. Las hij daar overheen. Johannes maakt daarop geen uitzondering. Hij begeert ook Jezus niet in zijn ontluistering. Dat past toch niet bij hem die die lief heeft. Trouwens, gemeente, als de prediker van de gerechtigheid staat bij Johannes het oordeel voorop, ook in dat opzicht. Hij staat nog in het oude verbond. Wat was het laatste woord van het Oude Testament? U weet het wel. Malachi. Het allerlaatste woord. En door de Joden is het eigenlijk op een andere plaats gezet in die profetie. Omdat het niet komen en de aarde met de band sla. En dan klapt het Oude Testament dicht. Maar gemeente, voordat dat gebeurt, moet er iets anders gebeuren. Om dat oordeel te rechtvaardigen. Want elk excuus voor de zonde moet weggenomen worden. Wat heeft Jezus gezegd? Indien ik niet gekomen was, dan zou u een verontschuldiging hebben voor uw zonde. Dan kunt u het oordeel ontvluchten. Maar nu hij gekomen is, blijft er geen verontschuldiging over. Daarom speelt Jezus op de fluit van het evangelie. En slaat hij mensen niet ter neer, maar roept hij hen tot zich. Kom tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Hij zelf gaat in het gericht van God staan. Om de zonde der wereld weg te nemen. Om de weg der zaligheid te openen. En zo wordt het oordeel geveld. Zo heeft hij dat niet gezegd. Dat hij tot een oordeel in de wereld gekomen is. Ten leven of ten dode. Heeft Jesaja uit toch ook gezegd, gemeente, dat de knecht des Heeren het gekrookte riet niet verbreken zou. Totdat, ja dat staat erbij, totdat hij het oordeel zou uitbrengen tot overwinning. En dat gebeurt ook. Dat zal gebeuren. Als het koninkrijk van God in zijn volle luister doorbreekt, ja daar zag Johannes naar uit. Niet uit wraakzucht, maar bekommerd om de eer van God. Dan zou de glorie van de Messias worden onthuld. Daar twijfelde hij niet aan. Maar hij doorzag niet de weg die Christus ging. In het geloof wachtend. Nee, het stond hem niet voor ogen, gemeente. En het stond hem ook niet aan. Dat gaat meestal samen. Want hij wilde zelf wel minder worden. Maar dan moest Jezus meer worden.
Maar dat Jezus minder werd, dat wilde hij niet. Dat tekent zijn liefde, jawel. Maar het tekent tegelijkertijd zijn ergernis aan de weg die Christus gaat. Verbaast het u? Ik zou zeggen, kijk dan eerst naar uzelf. Valt u hem daar hard over? Kijk dan in de spiegel. Loop u zelf niet voorbij. Wij die het kruis van Christus achter ons hebben, voor wie het volle licht over het werk van Jezus opgegaan is. Gemeente, hoe zullen wij dat verstaan als we niet bij het kruis gebracht worden? Alleen bij het kruis ontdek ik het geheim van het kruis. En bij het kruis wordt de ergernis aan het kruis weggenomen. En daar kom ik tot rust. En daar overwint het gelouterde geloof de ergernis. God verwachtend, zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Ja, u zegt dat is een woord voor Johannes. Jawel. Speciaal voor hem, gemeente. En dat zegt ons al dat die vraag, dat antwoord van Christus niet bedoeld is, zoals wel eens gezegd is en zoals Calvijn het ook zegt, om zijn discipelen als het ware bij Johannes weg te halen en in het voetspoor van Christus te brengen. Nee, dat is vaak gezegd omdat men zich niet kan indenken dat zelfs een mens als Johannes door ergernis bevangen wordt. Maar dan lees je toch wel iets uit onze tekst wat er niet staat, gemeente. Integendeel. Het staat er juist omgekeerd, want Christus zegt heel nadrukkelijk tegen die discipelen van Johannes, ga terug. Hij zegt niet, ga met mij mee. Je moet hier maar blijven. Nee, ga terug naar Johannes. En ga hem dat zeggen. En zo brengt hij zijn aangevochten kind tot rust. Ga vertellen hetgeen gij ziet en hoort, gemeente. En zo komt ook Johannes tot rust. En zo ontvangt hij de martelaars kroon. Is dat niet een grotere verlossing dan de bevrijding uit de gevangenis? Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. En nou leg ik toch het accent een beetje anders, gemeente. Want ik zei, dat woord is wel speciaal voor Johannes, maar niet uitsluitend voor hem. Het komt vanmorgen ook naar ons toe. Zwaar, ontdekkend, maar ook troostrijk. In alle aanvechting, in alle twijfelmoedigheid. Troostrijk als Gods weg naar mijn besef zo donker is. Als er allerlei vragen in mijn hart leven, dat waarom? Troostrijk als de duivel me te pakken neemt, me in verwarring brengt, dan ligt dit woord van Jezus op u te wachten. Een terecht wijzende zaligspreking. Niet uit de mond van mensen, maar van Christus. Die woorden heeft voor mensen die vastgelopen zijn en geen weg meer weten, als ze dan maar tot hem komen. Johannes ging met zo'n onopgeloste vraag naar Jezus toe. En dan verliest de duivel het. Daarmee heeft de duivel de nederlaag geleden. In het vluchten tot Jezus ligt de oplossing van alle onopgeloste vragen. Wat doet Jezus dan, gemeente? Zegt hij tegen die discipelen, ik ga met jullie wel even mee. En we gaan die deuren van de gevangenis voor Johannes openen. Ik zal Herodes een slag voor zijn. Nee. Hij laat Johannes in de gevangenis. breekt hij de macht van Herodes? Nee. Hij laat Herodes op de troon zitten. Niets van dat alles. Jezus geeft zelfs geen direct antwoord op die vraag van Johannes. Maar hij geeft wel een boodschap. Hij zegt, ga maar zeggen wat er gebeurt. Blinden gaan zien, kreupelen gaan lopen, doven gaan horen, melaatsen worden gereinigd, doden worden opgewekt, wonderlijk. Dat waren juist die dingen waar Johannes zich aan geërgerd had. Wat kan de bedoeling daarvan zijn, gemeente? Wel niet anders dan dat Jezus Johannes terugwerpt op de schrift. Want als het licht van de profetie opgaat, dan komt een mens in al zijn angst en ergernis tot rust. Het is alsof Jezus tegen hem zegt, lees nog eens goed in de profetie, Johannes. En je zult het beeld van de Messiaanse koning ontdekken, maar wel in de gedaante van het lam. Want die werken die Jezus doet, zijn doorzegd. Leest u de profetie van Jesaja maar. Het gericht wordt niet verzwegen, maar aan die dag van de wraak van God, waarop het vuur en de bijl zichtbaar worden, gaat het jaar, en nog langer dan een dag, het jaar van het welbehagen des Heren vooraf. En in dat jaar leeft u, voordat die dag van het oordeel aanbreekt. Dat welbehagen des Heren, dat door de lijdende knecht volvoerd zal worden. Gemeente, daarmee is Christus bezig. Zo wordt Johannes uit het woord onderwezen en gebracht tot een dieper inzicht. In het licht van de profetie worden de werken van God helder. En dan wordt de ergernis verdreven en de weg van de zelfverloochening begaanbaar en aanvaard. Want Jezus verlost wel, maar op zijn manier. Niet op de manier die ik wil. Hij haalt Johannes niet uit de gevangenis, zei ik. Want zijn taak is volbracht. Hij mag Jezus niet voor de voeten lopen. En dat wordt eigenlijk stilzwijgend toch meegedeeld. Want in de aankondiging van het jaar van het welbehagen had ook Jesaja gepredikt dat de knecht des Heren aan de gevangenen vrijheid zou uitroepen en aan gebondenen de opening der gevangenis. Merkwaardig. Dat detail uit die profetie verzwijgt Jezus. Dat zegt hij er niet bij. En daaruit maakt Johannes op dat Christus hem in de gevangenis laat. Hij heeft het begrepen. Dat hij van de wacht ontheven wordt en sterven gaat, maar met Jezus. En dan is het goed. Want God neemt het kruis niet weg uit het leven van zijn kinderen. Maar hij laat in dat kruis de weg van Jezus zien. En dan wordt de loopbaan gewillig gelopen achter de meester aan. Dan is deze zaligspreking uit de mond van mijn heiland het kompas waarop het schip van mijn leven vaart en thuis vaart. Zalig die aan mij niet zal geërgerd worden. Hoe het dan zal gaan? In Jezus is mijn lot verborgen bij mijn God. Amen.